Matteüs hoofdstuk 1. Het eerste vers van het Nieuwe Testament. Want zo noemen wij dat, het Nieuwe Testament. Als aanduiding van dat boek, uiteraard. Want eigenlijk is het Nieuwe Testament natuurlijk gewoon het Nieuwe Verbond. En dat is niet zozeer één boek. Maar wat wij het Nieuwe Testament noemen, is natuurlijk wel een boek. En in dat boek wordt ons in het algemeen uitgelegd dat het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond is aangebroken. Namelijk dat God zijn beloften aan de vaderen gedaan in het verleden door de profeten vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood, wel te verstaan. Dit citaat was uit Handelingen 13. Dat was de grote toespraak van Paulus in Antiochië. Misschien hebben we het er later nog over, maar dan ben ik al in het volgende hoofdstuk. Dus laat maar zitten. Het begint met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Het boek des geslachts, maar dat heb ik u waarschijnlijk vorige keer al gezegd. Als je dat terug zou vertalen naar Hebreeuws, dat is het niet, het is Grieks, hè. Maar het, eigenlijk is het een soort Hebreïsme, het boek des geslachts. Ele toldot, sefer toldot kan ook. Het boek des geslachts, dat wil zeggen, dit is... En in Genesis wordt het dan vertaald met geslachtsrekening of zoiets. Of dit is de geslachtsrekening van zus of zo, of hoe het maar heet mag. Dat berust op een misverstand, want dat vind je daar dan wel. Maar dat is niet de goede vertaling van het begrip toldot. Het begrip toldot, daar hebben wij geen goed woord voor. Je zou het kunnen vertalen met geschiedenis. Maar eigenlijk is het nog beter te vertalen met historie. Weet je het verschil tussen historie en geschiedenis? Ook niet, dus dat schiet ook niet op. Toch? Er is verschil tussen. Geschiedenis gaat over wat er geschied is. Dat zegt het woord ook, hè? Wat er geschied is. Historie is per definitie het verslag daarvan. Het boek, de beschrijving. Vandaar dat je in de geschiedenis ook in de zogenaamde prehistorie. Dat is van voordat het opgeschreven werd. Dat is wat het letterlijk betekent, hoor. Want dat wordt er ook onder verstaan. Prehistorie, dat is wel geschiedenis. Niet voorgeschiedenis, maar het is geschiedenis. Maar voordat het, dat er een verslag van kwam. Nou, toldot, dat is gewoon het verslag van geschiedenis of wat er door moet gaan. En als er staat, dit is de toldot of het geslacht of de van, en dan komt er een naam, dan betekent het dat wat zojuist geschreven was, daarvoor namelijk, geschreven is door degene die er daar zijn naam onder zet. Dat is het boek Genesis. Niet omdat ik dat vind, maar dat is uitgebreid bestudeerd en het is ook gepubliceerd. Maar ja, het was na Dordrecht. En na Dordrecht kun je niks meer, hè? Want in Dordrecht hebben ze alles vastgelegd. Dus alles wat je daarna vindt in de Bijbel, dat telt niet. Toch? Als het niet staat in de drie formulieren van enigheid, dan telt het niet. Of het aardig is wat ik nu zeg, wat heeft dat er nou mee te maken? Het is gewoon waar. Je komt er niet meer tussen. Vandaar dat men in die kringen niet eens de wederkomst van Christus kent. Iets als een duizendjarig rijk, of hoe je het maar noemen wil, volstrekt onbekend. Komt niet voor, dus is het een dwaalleer. Doop door volwassenen doop, zou ik maar zeggen, komt er ook niet in voor. Dus het is ook een dwaalleer. Wij zijn allemaal ketters. Zo heet dat. En ik ben er trots op. Dus ja. Ja. Maar goed. dat Genesis zo in elkaar steekt. Gewoon door de mensen geschreven is die het meegemaakt hebben. En de familieberichten of de familiegeschiedenis ondertekend hebben. En daarna het zaakje, het archief hebben doorgegeven aan de volgende generatie. Dat is kenmerkend voor het boek Genesis. Dat is niet onbekend, dat is gepubliceerd. Dat is geen punt. En ik vertel het u dat het zo is en niet anders. En het volgende punt is dan dat zulke dingen, dit gebruik om de familie, belangrijke familiegebeurtenissen te noteren. En in elk geval de genealogie, dat wil zeggen wie er van wie afstamt. Ja, dat gebeurt dus in die families waar het belangrijk is. En daar is het belangrijk omdat het gaat om familiebezit. Om de erfenis dus. Want je moet toch weten wie het erft. In onze dagen maakt dat weinig uit. Want het gaat toch naar de staat. Nou ja, het meeste. Nee, als het niet belangrijk is, dan zit ik er nu procentueel naast. Maar zodra het belangrijk wordt, dan gaat dat gewoon zo. Dus doe maar. Ja, ik lach erom, maar ik heb wel eens iemand gehad in de zaal die zei, ik kan wel janken. Dat was in Eindhoven, geloof ik. Het ging over iets anders, maar... Ja, jij was erbij, hè? Ja. Ik kon wel janken, zei ze. Ja, zo is het. Maar goed, ik kan er ook niks aan doen. Maar ik vestig uw aandacht erop dat ook hier, net als in Genesis, wij meteen van doen krijgen met een stamreeks, of hoe je dat maar noemen moet, een soort van geslachtsrekening. Althans, want dat is eigenlijk van oudsher nog belangrijker, een lijst van erfgenamen. In de praktijk is het verschil tussen die twee stamreeks en een lijst van erfgenamen niet zo groot. Maar toch, men doet er goed aan te beseffen dat het primair gaat om wie er van wie erft. En of dat dan ook nog overeenstemt met de biologische voortplanting. Nee. Ik weet niet, er is altijd verwarring schijnbaar over hoe dat nou zit met het Nederlandse Koningshuis. Begrijp je me goed? We hebben dat idee van dat iemand zo'n positie als koning kan erven eigenlijk al lang afgeschaft. Al meer dan 200 jaar geleden, ruim. En toen hebben we het alsnog ingevoerd. En daarom zitten we er altijd nog mee met de, nou ja, dat we de principiële bezwaar tegen hebben, maar toch, we houden eraan, zolang als het duurt. En elke dag staat het ter discussie, toch? Of niet? Zo gaat dat. En ik heb wel eens horen vertellen dat ons koningshuis helemaal niets van Willem van Oranje, nummer 1 wel te verstaan, afstamt. Maar ik moet u zeggen, dat mogen dan zo zijn. Maar ze erven er in ieder geval wel van. Dat gaat via testamenten die in de loop der tijd gemaakt zijn. En in tweede instantie, ze stammen er ook vanaf. Maar de afstamming komt niet overeen met de lijst van erfgenamen. Kunt u die begrijpen of niet? Dat zijn twee verschillende dingen. De afstamming van ons koningshuis van Willem van Oranje gaat via een paar dochters van twee, geloof ik zelfs, als ik het me goed herinner, want ik heel onvolwassen kom ik hier nou op terug, van dochters van Frederik Hendrik. En dat was een postuum geboren laatste zoon van Willem van Oranje. Hebben u dat nog? En via dochters stamt ons koningshuis daar wel degelijk vanaf. Maar de erfenis ging langs een andere route. En in zekere opzicht wordt dat nu tot in onze dagen nog steeds betwist. Hoe dat precies zit. Omdat langs een andere route ergens in Duitsland iemand rondloopt tot vandaag. Die trouwens ook officieel en juridisch gerechtigd is, voor de akten, om de titel Prins van Oranje te dragen. Vinden wij in Nederland weer niet leuk. Toch? Want wij vinden het eigenlijk al niet goed dat een juffrouw in Nederland prinses van Oranje is. Zomaar. Waar ze niks voor even hoeven doen, denkt men. Enzovoort. Maar dat er dan in Duitsland ook nog een rondloopt die dezelfde claim heeft, ja, dat is een beetje moeilijk. Van Wiet. Dat was die familie die hoopte dat inderdaad Willem III alsnog geen kinderen zou krijgen nadat zijn drie kinderen alle drie waren overleden. Want dan zou de troon over Nederland naar de Duitse familie von Wiet gaan. Maar ja, toen kreeg hij toch nog een dochter, Wilhelmina, vier notenbenen en een Duits prinsesje. Ik bedoel, een prinses van een heel klein landje. En het was ook een klein vrouwtje trouwens. Maar goed, we hebben het over Emma. Dus dat is in Duitsland allemaal niet zo leuk. Afgezien daarvan, dat wil ik er nog even bij vertellen. In Duitsland houden ze van ons koningshuis, hoor. Omdat ze het zelf niet meer hebben. En ze hebben het idee dat ons Nederlandse koningshuis wel degelijk van Duitse bloed is. En dat is natuurlijk ook zo. Dat weet niet nog. Ik vind het allemaal wel leuk en aardig. En ik respecteer de lui trouwens ook, want het is een hondenbaan. Echt waar. Maar goed. Maar waar het me om gaat is dit. Het boek des geslacht van Jezus Christus. Wie is dat? En dan niet van hij is daar en daar geboren. Hij is daar en daar naar school geweest. En hij heeft zo stage gelopen. En hij heeft ook nog hobby's of weet je veel wat. Dat is niet wat de identiteit bepaalt. Primair hoor. En dat is omdat het hier gaat om een erfenis. Die is veel meer bepalend voor wie iemand is. Als het tenminste gaat om iets als koningschap, om zo te zeggen. Begrijp je wel? En dat is hier aan de orde. Vandaar dat de vraag ook was, wie is dat eigenlijk, de Christus, de Messias? Wiens zoon is hij? Eventueel, wiens zoon zou hij zijn, op grond van oud-testamentische uitspraken. En vandaar de vraag van Saul. Wie is die man? David. En terwijl hij wist dat het een zoon was van Isaïe, zei hij alsnog. Wiens zoon is hij? Wat is er met... Hij begreep dat er iets met die familie was waar David uit voortkwam, waar hij niet tegenop kon. En hij kon er ook niet tegenop. Toch? Wie is dat eigenlijk? Dat is waar het over gaat. En ik zeg dat met nadruk omdat wij geneigd zijn eerst Abraham, nog steeds Matthäus 1 vers 1, te degraderen tot de een of andere geitenfokker. Uit bijna de prehistorie, toch? We betwijfelen of die man wel schrijven kon, toch? Desnoods maken we hem nog sheik, dan heeft hij ook nog een boel personeel ook nog. Maar dan moet het dan wel blijven. Dus eerst degraderen we Abraham en daarna degraderen wij de Heer Jezus. Voor dat doel hebben wij het kerstfeest uitgevonden. Sorry, ik moet dat zo niet zeggen, maar ik ben toch duidelijk, lijkt mij zo. Want als het kerst wordt, dan is het weer het kinderke Jezus. Let op het verkleinwoord. Als je iets wil denigreren, dan moet je een verkleinwoord gebruiken. Het kinderke Jezus in een kribbetje, een stalletje. En de herdertjes, die lagen bij nachten. Ze hadden hun schaapjes. Ik hoef hier niet eens over na te denken. Dit komt vanzelf. Het is allemaal miniatuur. Heb je dat? Maar het is die miniatuur, het is iets heel groots. Nou ja, dat blijkt, want nog op dezezelfde bladzijde komen er enige magistratum vertaald met wij. Men weet nooit hoe men het vertalen moet. Dan vertaal je het toch niet. Dan heb je gewoon magistraat. En dat is toch goed Nederlands. Beter dan magiërs hoor. Ja. Wij zijn magiërs. Anderen hebben de koningen van gemaakt. Dat is de Roomse variant. En die is zo dom nog niet. Die begrijpen dat die lui toch iets met koningschap te maken hadden. De magistraten. De hotemetoten. Is dat een goed Nederlands woord? Hotemetoten. Ik vind het wel mooi. Ik weet niet waar het vandaan komt. Met pensioen ga ik dat nog eens uitzoeken. Hotemetoten. De magistraten komen uit het oosten en die zeggen: waar is de geboren koning der Joden? En dat niet alleen, maar Herodes hoort daarvan en die raakt in paniek. Dan gebeurt er toch iets heel serieus. En dat is maar niet een kinderke in een kribbetje met de herdertjes in een stalletje. Begrijp je wel? We hebben hier van doen namelijk met het belangrijkste koninklijk huis, koninklijke familie in de wereld. Namelijk met de rechtstreekse erfgenamen van Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarmee de mensheid en daarover zou heersen, was de bedoeling. En daarna in Genesis was de vraag: en wie erft dat? En toen weet je hoe het gaat, hè? Nou, Abel niet, want die werd verhinderd. Noodlottig, toch? Ja. Waarom denk ik nou aan het lied Miss Otis Regrets? Dan weet u waarom ik langzaam praat dan, hè? She's unable to... En wat was het toen? Toen was het weer... Nou ja, ze was namelijk dood. Maar goed. Dus Abel was verhinderd. Daarmee had Kain zich gedisqualificeerd. Dus wordt er een ander zaad gezet dan voor in de plaats. Dat is dus Set. Die heet dan ook zo. In goed Hebreeuws dan wel Nederlands. Dat blijft hetzelfde. Anders gezet. En dan gaat de lijst verder met Zet, Enos, Kenam, Hal, Jered enzovoort. En ik heb het niet helemaal uit mijn hoofd geleerd. Maar dan krijg je een lijst van erfgenamen. En die worden in de Bijbel keurig bijgehouden met leeftijden en alles erbij. Als je op een zijlijn uitkomt, dan verdwijnen de leeftijden. En gewoonlijk lopen die zijlijnen dan ook dood. En voor zover ik heb kunnen nagaan, dat betekent niks wat ik nu zeg, maar voor zover ik heb kunnen nagaan, de enige doorlopende geslachtslijn die ik ken tot in onze dagen is die lijn. En die loopt dan via David. En na David verdeelt hij zich. En dan verdeelt hij zich nog meer en nog meer en tot in onze dagen is dat zo. Ik heb je dat wel eens verteld. Het is zo'n pak papier met hele kleine lettertjes. Tweezijdig bedrukt. Ik heb het weer teruggevonden. Ik was het kwijt, maar in de chaos van de verhuizing. Maar een lijst met afstammelingen van Adam. Daar verdwaal je compleet in. Maar het is wel officieel wetenschappelijk verantwoord. Door de computer gegenereerde... dat bestaat. Maar dat is de enige lijn, via David. Hebben jullie die nog? Ja, ook via Juda, Peres en Zera. Maar Peres en Zera komt toch weer bij elkaar. Dus David wordt het dus gewoon. Ja. De doorgaande lijn. Kortom, de Heer Jezus was de erfgenaam van de grootste troon, van de High King. In goed Engels heet dat zo, de High King. De hoge koning over de... Nee, de koning der koningen is de Bijbelse term daarvoor. Dat is trouwens een partische uitdrukking, hoor, koning der koningen. Maar goed, wij noemen zo iemand een keizer. Iemand die dan weer boven de koningen staat. De allerhoogste troon dus. En dus het allerhoogste gezag op aarde. Dat was de Heer Jezus. En dat die adjudant moest voortkomen. Ja, die lijn die loopt via Jacob en dan Juda. En daarmee de stam van Juda. Dus als er iemand bij Pilatus, bij Herodes komt en vraagt, is de geboren koning der Joden, dan is Herodes in de eerste plaats van slag, omdat hij zojuist die titel verworven heeft. Kent u Herodes? Ja, dat was een Edomiet. Hij stamde van Esau. Maar hij stamde wel degelijk ook van de Maccabeën. Dat waren Joden uit de stam van Levi. Dat waren de priesterkoningen, de Maccabeën, Hasmoneën eventueel. Die zich tot koning over Juda, over de Joden, hadden uitgeroepen. Nadat men Antiochus Epiphanes het land uitgezet had, om maar zo te zeggen. Na die opstand in pak een beet 170 voor onze jaartelling. De Maccabeën. Dat is in de periode van die witte bladzijde tussen het Oude en Nieuwe Testament is dat gebeurd. Maar goed, die titel koning der Joden is terechtgekomen bij Herodes. Ook via een vrouwelijke lijn. Maar natuurlijk ook voor, ja, wie het sterkste is krijgt de titel, hè. Dus doe maar. Maar dan komt iemand vragen, waar is de koning der Joden? Dan heb je een probleem. En het andere probleem is natuurlijk dat bij Pilatus, dan krijg je het nog een keer. Want die vraagt ook, dat is dan 33 jaar later of zo, naar het schijnt. Maar die vraagt ook, bent u de koning der Joden? Dan krijg je ook het probleem. Want ja, dan lig je meteen overhoop met de keizer. Dat is de koning der koningen van die dagen. Want we noemen ze iemand een keizer. Met de keizer in Rome. Terwijl Pilatus daar al mee overhoop gelegen had. En Herodes, hier uit Matthäus 2 inmiddels, ook. En niet zo'n klein beetje ook. Het was maar nauwelijks een beetje rustiger geworden in het land. En nou komen die lui uit het oosten, waar ze jarenlang oorlog mee gevoerd hebben, met de Parthen enzovoorts. En die komen het land binnen vragen de koning der Joden. Dan wankelt meteen de stoel van Herodes en later die van Pilatus. Toch? En de Joden zetten Pilatus ook nog onder druk. Want als je die vrijlaat, dan is de keizer niet meer lang, ben je niet meer de vriend van de keizer. Dan zullen we je wel krijgen. En dus Pilatus kon ook al geen kant op als hij tenminste vrienden met de keizer wilde blijven. Weet u nog? Dat is niet zomaar iemand. En Jezus is ook niet zomaar die zoon van die timmerman uit Nazareth. Hij is zoon van David. En zijn vader, de timmerman van Nazareth, met excuses voor de vertaling met timmerman, maar je moet wat. Jozef wordt genoemd, Jozef, gij zonen Davids. Dat is vers 20 hier in Matthäus 1. Door de engel. De engel des Heren verscheen aan Jozef in een droom. Dat heb je met mensen die Jozef heten. Die krijgen niet maar gewoon een visioen, maar die droom. Hè? Dat weet hij toch, hè? Dat hoort zo. Bij al die Jozefen. Daar hebben we het later wel over. Maar die spreekt hem aan met Jozef, zonen Davids. Met alle ega's voor de koninklijke hoogheid. Want dat betekent het ongeveer toch. Er wordt erkend wie hij is en in welke positie hij zich bevindt. En zo is het met de Heer Jezus ook, uiteraard. Maar om terug te keren naar vers 1. Jezus Christus de Messias, de zoon van David. En David was de eerste koning over geheel Israël. Bovendien binnen het kader van Gods beloften aan Juda. Namelijk de scepter zal van Juda niet wijken, enzovoorts. Uit Genesis 49. Ik bedoel, Saul was koning over Israël, maar viel niet binnen dat kader van de belofte aan Juda. Hij moet van tevoren geweten hebben. Hij had van tevoren kunnen weten dat zijn huis niet bestendig zou zijn. Dat kon niet. De scepter behoorde niet bij Benjamin. Want hij was uit de stam van Benjamin. De scepter hoorde bij Juda. Als er dan toch een scepter moest komen en hij kreeg hem, dan kon het alleen maar tijdelijk zijn. Zo gedraagt hij zich vervolgens ook. Nee, en op de achtergrond geprojecteerd krijg je dan, en de heer geeft een wet, maar je kan meteen weten dat het tijdelijk is en dat het voorbij zou gaan, want Saul was een type van de heerschappij van de wet. Dat is een tijdelijke aangelegenheid, heeft een onderwijzende functie, maar het is van tijdelijke aard. Heb je die nog tot zover? Nou goed, dat is David. Maar David, het huis van David, is een koningshuis over Israël. Maar heel Israël stamt van Abraham. Even verderop in de vers, de zoon van David, de zoon van Abraham. En u weet dat uit Abraham voortkwam. In hoogste instantie Isaac en Jacob en daarna de 13 stammen van Israël, officieel 12, zeg het er maar bij. Maar je moet ze altijd tellen, hè? Er zijn er 13. Maar officieel zijn het er 12. Maar dat hele volk wordt geacht één koninklijk volk te zijn. Heel Israël is één uit de hand gelopen grote koninklijke familie. En daarom kreeg het ook de naam Israël. Want hoe je dat ook draait, hoe je dat Hebreeuws blijft, Hebreeuwse namen blijft een apart gebied, een studieveld om zo te zeggen. Maar Sar-El is het gewoon, hè? Dat wil zeggen een vorst, Sar. Een sur, een tsaar, een sja, een sire, een sar. Het is, we kennen dit Nederlands ook. Sar. En El is God. En dat staat ook als strijder met God. Maar een vorst is een strijder en een strijder is een vorst. Dat weet u toch. De strijder gaat voorop. De eerste. En de koning wordt geacht het hoofd van het leger te zijn en het leger aan te voeren. Vandaar dat van als de koning, kijk, laat ik zo zeggen, ik kwam er nooit voor in aanmerking, want je moet daarvoor heel gespierd en sterk zijn. En af en toe ook vechten om je positie te kunnen handhaven. Dus je moet, dat is de vorst, dat is de strijder, de koning. En het heet, gij hebt u vorstelijk gedragen, daarom noem ik u Israël, zei de Heere tegen Jacob. En sindsdien is Israël een koninklijk volk, een volk van koningen en priesters. Dat wordt bevestigd als het tot volk ontwikkeld is geworden, eigenlijk in de slavernij in Egypte. Want het komt eruit als volk, gaat erin als familie. Ze worden geteld. Grote familie, zo je wilt, maar het is één familie. En ze komen eruit als één volk. En bij de Sinai wordt dan tot hen gezegd, wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn, dan zult gij mijn eigendom zijn uit al de volken, want al de hele aarde is mijn. En gij zijt dan een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk, of afhankelijk van waar je het precies leest. Maar dat is wat het is, volk van koningen en priesters. Een vorstelijk volk. Dat betekent dat dat volk dominant zou zijn in de wereld. En dat betekent al niet dat ze dominant zouden zijn over het gedeelte des velds, maar over alle andere volkeren. En als ze niet zijn woord zouden getrouw zijn, niet zijn woorden zouden horen, ja, dan vervalt die positie min of meer. Wat dan ook weer niet kan, omdat de Heer beloofd heeft dat Israël altijd zijn volk zou zijn. Maar in theorie, als ze niet de Heer zouden dienen, dan vervalt die positie van eerst geboren volk onder de volkeren naar Esau. En dus naar Esau's kleinzoon Amalek. En dus naar de Amalekieten. En dat zeg ik omdat, niet omdat ik het bedacht heb, maar het staat zwart op wit. In, waar het maar staat, in Numeri. Of was het Exodus al? Amalek is de eerste onder de volkeren. En daarom heeft de Heer een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. gaat om verschil tussen volkeren. En dat is ja, een moeilijke zaak in onze dagen, want dat ruikt naar racisme. Nou ja, oké. Okay. Dat dan misschien niet helemaal, maar dan toch naar nationalisme. En dat is ook verboden, dat weet u toch? Het idee dat het ene volk een hogere positie inneemt dan een ander volk, en dat er onder de volkeren ook zoiets bestaat als een pikorde. Maar de Bijbel kent dat. In ieder geval met betrekking tot die positie van eerstgeborenen onder de volkeren. En we weten het zeker, want van Amalek wordt het gezegd dat het eerst is onder de volkeren. Van Edom wordt het geïmpliceerd, dat was zijn grootvader, Edom, Esau. En van Israël staat gewoon dat de Heer zegt, Israël is mijn zoon. En binnen Israël, Efraïm, die de erfgenaam is van de titel Israël. Nou ja, in eerste instantie. En Efraïm is mijn eerstgeborene, staat er dan. Op een verbijsterende plek, want er staat niet in Exodus. Er staat in Jeremia 31. Dat wil zeggen, dit wordt door de Heer gezegd, terwijl het tienstammenrijk al lang verdwenen is, al meer dan een eeuw, en terwijl het tweestammenrijk op dat moment ook verdwijnt. Weg. Dan is er van Israël, van nationaal bestaan van Israël, feitelijk niks over. En dan zegt de Heer, maar Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Ik vind hem wel grappig. He? Het is namelijk niet het einde van het verhaal. Op geen manier. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Maar ja, u wordt geacht te begrijpen dat er een continuïteit in zit. Hè? Ook in de roeping van Israël als uitverkoren volk. Ook in onze dagen. Ja, dat is ook inderdaad zo. Ja. In Gods plan hebben alle stammen van Israël nog een plaats. En nog een toekomst voor zich, omdat de Bijbel het een en ander daar nog over gezegd heeft. En daarna vul ik maar even aan en zeg, ja, en dat geldt niet alleen voor de Joden. Toch? Dieper wil ik daar ook niet op ingaan, want jongen, jongen. Wat een getop allemaal. Maar het is een koninklijk volk. In ieder geval, het is een koninklijk volk, maar aan de top van dat volk en binnen dat volk heb je dus de continuering van het huis van Adam via Abraham, Isaac en Jacob naar David en van David naar Jezus, gezegd Christus. Zo heet dat. Toen ik dat hoofdstuk bestudeerde, toen had ik altijd moeite met de uitdrukking Jezus gezegd Christus. Wist ik veel. Ik had een moeilijke uitdrukking, ken ik niet. Ja, staat hier, maar wat betekent dat eigenlijk? Pas veel later, toen ik me ook buiten de Bijbel bezig hield met genealogieën, toen bleek dat er gewoon een standaard uitdrukking is voor iemand die, of een familie zelfs, die twee namen draagt. Dat wil zeggen, zij heten zo, maar ze zijn ook bekend onder die andere naam. En dan heet het Jezus gezegd Christus. Voor onze familie, voor mijn familie Klein-Aneveld, zou dan gelden Horstman gezegd Klein-Aneveld. Kan nog verder terug, want er zitten nog een paar namen voor. Want dat heb je als je uit de Achterhoek komt, je familie althans. Daar verandert de familie van naam. Met de verhuizing veranderen ze van naam, dragen ze de naam van weer een andere boerderij enzovoorts. En soms kom je van de naam niet af, dus dan heb je twee namen. Heb je dat nog? Het is dus heel gewoon. Het is Jezus gezegd, bekend onder de titel Christus. In Engeland hoef je dat helemaal al niet uit te leggen, want die Engelse families die krijgen dan een titel en daarna worden ze genoemd met die titel, met die naam. De zoveelste squire of wie het maar was, baron, wat ze maar zijn, van een bepaald gebied. En die naam dragen ze dan. En als je niet oplet, dan ben je vergeten van welke familie ze eigenlijk afstammen. Ze hebben iets geërfd, maar langs mijn moeders kant heb je dan Van den Steen. Maar ja, een deel van die familie noemt zich Van Ommeren. Ja, ze waren heren van Ommeren. Dus begrijp je wel, dan ja. En Van Wadenstein, want dat bestaat niet meer, maar goed. Maar zulke dingen, dus verschillende namen, zo gaat dat. Jezus gezegd Christus. Maar nou komt de aardigheid, hè. We krijgen hier een opsomming van namen. Daar staat niet voor niks in de Bijbel, want het hele punt is dat als er niet zo'n opsomming is, zo'n reeks van erfgenamen van de troon, ja, dan is Jezus dus niet de Messias. Hij moet wel rechten kunnen laten gelden, juridisch. Zie? Probleem echter van die reeks is dat er hier en daar een breuk in zit, en dat kun je natuurlijk niet zien als je het niet verder bestudeerd hebt. Ik moet even kijken wat ik hier opgeschreven heb allemaal. Het was bedoeld om uit te delen. Dus misschien is er iemand die dat even wil uitdelen, zo rondom. Dit zijn natuurlijk, zij heeft een opleiding. Zij heeft een opleiding, toch? Nee, doe jij, heb jij ook een opleiding daarvoor? Nou ja. Deel het maar uit. Ik heb daar twee, geef het mij er eens één. Ja. Ik heb daarin twee kolommen naast elkaar gezet. Genummerd en wel. De eerste kolom is de reeks uit Lucas hoofdstuk 3. Want in Lucas 3 krijg je ook zo'n reeks. Ik pak hem er even bij. Dat is in Lucas 3 vanaf vers 23... Waar staat, en hij, Jezus, begon omtrent 30 jaren te wezen, zijnde, alzo men meende. Maar ja, je moet het uit je hoofd onthouden en anders maar even corrigeren. Er staat niet alzo men meende. Dat is een absoluut verkeerde vertaling. Er staat nomizos, dat zoek je gewoon op in je woordenbroek en dan staat er gewoon volgens de wet. Want dat is wat het betekent. Nomos is wet en nomizos betekent wettelijk of wettig. Dat wil zeggen, al Jezus begon zijn loopbaan omtrent 30 jaar oud. Het is altijd 30 en dan nog wat. Een paar dagen, het is dus altijd omtrent. Iemand heeft uitgevonden dat als Lucas in het Lucas-evangelie of in Handelingen een getal noemt, dan zegt hij altijd omtrent. En je zou zweren dat hij dan ook nog wiskunde gestudeerd heeft, behalve medicijnen. Want ja, echt nauwkeurig kan natuurlijk niet. Dus het is nooit nauwkeurig. Hè? Je kan altijd een paar dagen schelen, soms wel een half jaar. Enzovoorts. Maar goed, hoef je dus niks van aan te trekken. En hij, Jezus, begon 30 jaren, zijnde de wettige zoon van Jozef, van Heli, van Mattat, van Levi, van Melchi, van Jozef, van Mattathias, van Amos, van Naum, van Esli, van Nachai, enzovoorts. En dan eindigt hij met van Adam in vers 38 en dan van God. En die hele reeks heb ik opgeschreven. Dat zijn de 74. Dat is de getalswaarde van Ad of Ed. Dat wil zeggen een Ayin en een Dalet. Dat is het woord voor de getuige. Getuige. Dit zegt hij die de getrouwe getuige is. De 74. Dieper ga ik er niet op in. 74 zijn het. U ziet bij de naam Reza op nummer 55,5, zoiets. Daar vindt u geen nummer ervoor. De reden daarvoor is dat Reza, voor zover wij weten, en voor zover wij commentaren hebben, dat Reza niet een naam is, maar een titel. Reza betekent gewoon hoofd. Afgezien van dat de naam Reza ook gebruikt werd voor de Sjaar van Perzië in de tijd, om maar eens wat te noemen. Het is een titel. Eerste. Hoofd. En voor zover we weten, van toepassing op Zerubabel. Dat was het hoofd van Israël en van het koninklijk huis binnen Juda onder de Joden in de dagen van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap van een overblijfsel. Kortom, die mag je niet meetellen, die is er abusiefelijk in terechtgekomen als naam. En dat was het dan. En daarnaast, in de tweede kolom, heb ik u opgeschreven de namen zoals we die vinden in het Matthäus-evangelie. Beginnend bij Abraham. Daar is weinig op aan te merken, behalve dan dat de reeks in de eerste plaats officieel verdeeld is in 3 keer 14 namen. Dat staat erbij. Dat staat namelijk in vers 17. Als die reeks voltooid is, in vers 16 kom je in vers 17. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering, of hoe dat maar heten mogen, wegvoering, zijn ook 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn eveneens 14 geslachten. Dus zijn er 42. 42 kennen we als aanduiding eigenlijk van de dood. En we komen hem 42 komen we tegen in de geschiedenis van Elisa, geloof ik. Er staat 42 kinderen die gedood werden, geloof ik. Zo was het toch? Zo staat de vertaling. En natuurlijk als de 42 legerplaatsen van Israël in de woestijn. 42. Tussen Egypte en Canaan. 42. Je moet er doorheen. Ik ga ook er doorheen in de geschiedenis door deze 42. Het gaat in 3 fasen. En dan moet ik er eerst op wijzen. De eerste fase loopt gewoon van Abraham tot en met David, die ook genoemd wordt David de koning. In vers 14. Nee, niet in vers 14. Als nummer 14 bedoel ik. Dat is in vers 8. Isaï gewoon David de koning. Staat er uitdrukkelijk bij, want we hebben het hier over een koningslijst. En David werd inderdaad koning. Isaï daarvoor was het niet. Obed niet. Boaz niet. Salomon niet. Enzovoort. Er was nog geen sprake van koningschap, maar bij David. David werd van achter de schapen, staat er ergens, door de Heer geroepen tot het koningschap, om een herder te zijn in Israël, voorganger te zijn in Israël. Dat zijn de 14. Daarna gaat de reeks verder met Salomo. U weet dat het toen ook even spannend werd. Wie gaat David opvolgen? Dat is een soort herhaling van de situatie die we in Genesis enige malen tegenkwamen. Wie gaat opvolgen? Wie wordt de erfgenaam? Want daar hadden we Adonia. Dat was de oudste overlevende zoon. Er waren er al een paar verdwenen, zonen van David. Waaronder Absalom. Maar goed, het was de oudste overlevende zoon van David. Meende dat hij in aanmerking kwam. En terwijl zijn vader nog niet was overleden en nog redelijk bij zinnen was, als u mij vraagt, probeerde hij zichzelf al tot koning te laten uitroepen in Hebron, want dat schijnt dan in Hebron te moeten. Maar toen maar. hoef ik het ook niet over te hebben. Maar Batsheba kreeg daar lucht van. En die ging naar David op zijn sterfbed en zeg, lieverd, of man, wat ze maar zei. Edelachtbare, koninklijke hoogheid, ik weet het niet. Maar goed, we hadden afgesproken, je had het me beloofd, we hebben afgesproken dat onze zoon koning zou worden. Dus dan hebben ze als den donder, zonder veel omhaal, hebben ze er hoge priester bij gehaald. Het kwam goed uit, want ze hadden er tot dan toe twee. Want die lijst van erfgenamen van het hoge priesterschap is ook gesplitst. Hè? Hebben ze u dat wel eens verteld? Dat is wel aardig. Dan heb je ineens twee lijnen die alle twee hoge priesters zijn. In de dagen van David had je er twee. En de ene ging met Adonia mee. Dat heeft hem later de kop gekost. Dat is een foute keuze geweest. En de ander die werd door David gehaald om Salomo alsnog tot koning te zalven. Dat moest snel gebeuren, want de vraag was wie was de eerste. Het is heel spannend. He? Nou ja. En toen was Adonia te laat. Dus toen werd het toch Salomo. We hebben die nog? Oké, Salomo. Vreemd genoeg. Uit het huwelijk van David en Batsheba. Nou ja. Hoe dat kan? Ja, omdat het allemaal profetisch is, die geschiedenissen. Begrijp je wel? Dat daarom. Maar goed. Salomo. En van Salomo gaat de lijst dan verder. Maar dan krijgen we een probleem, want na Joram, koning Joram, die nog vermeld wordt. Heb je Aza, gewoon Jozef wordt gewoon Joram. Vers 8. Worden vervolgens Ahazia, Joas en Amazia. Hou ze maar eens uit elkaar. Nee, dat denk ik met onze drie prinsessen ook, hè. Amalia, Alexia en Ariane. Ja. Het is niet helemaal volgens het alfabet. Maar nee, ik weet het. Als ik er lang over nadenk, weet ik het. Maar na al die jaren moet het toch lukken langzamerhand, hè. Maar deze zijn Ahazia, Joas en Amazia. Die worden overgeslagen en vervolgens wordt genoemd Ozias. Dat is dezelfde als Azaria. En ik heb er op het schema heb ik u de tekstverwijzingen erbij gegeven, waar die koningen genoemd worden, ook wat er met ze mis was. Dat kunt u daarna lezen. Ik ga het niet bespreken, maar dat kunt u daarna lezen in 2 Kronieken 22, eventueel in 2 Koningen 9. Het idee is namelijk dat deze drie achtereenvolgende koningen uit het huis van David en Salomo het zo bond gemaakt hebben dat hun naam verwijderd is geworden uit de reeks. Of dat kan? Ja, dat is gebeurd, dus dat kan. Toch? Dat moet je dan maar aan wennen. Als je zich ooit hebt meegehouden met de geschiedenis van Egypte, of wat daarvoor door moet gaan, dan kent u het verschijnsel. Daar worden namen van koningen vergeten, weggehaald, uitgebeiteld. En zelfs namen van goden worden eruit uitgebeiteld uit de inscripties enzovoorts. Ze zijn in onere gevallen. Zoals van Riebeek en zo. Oh nee, dat is een ander verhaal. Maar goed. Wij doen dat in onze dagen ook. We halen de straatnaambordjes weg voor mensen die, waarvan we nu vinden dat het niet goed was wat ze gedaan hadden. Toen waren onze voorvaderen er zeer trots op. En nu zijn we het er niet mee eens, omdat wij kijken anders tegen de dingen aan. Wij hebben er een andere mening over, verplicht. Dus, hè? Nou ja. Maar ze zijn er tussenuit. Geef mij de gelegenheid om te zeggen, kijk, maar er staat wel Joram, gewoon Ozias. Dat wil zeggen Azaria. Maar dat was niet zijn zoon, niet zijn kleinzoon, niet zijn achterkleinzoon, maar zijn nog een generatie verder. Er worden de drie tussen uitgelaten. Heeft hij nou die Ozias dan wel Ozaria gewonnen of niet? Het antwoord is ja, de betekenis is toch heus. Een erfgenaam op de troon. En dat is wat er gebeurd is. En ik weet wel dat je die term die hier gebruikt wordt met gewon, dat je die ook gebruikt voor verwekken en zo. Maar zelfs bij het begrip verwekken krijg je diezelfde gedachtegang. Het gaat maar niet om de biologische voortplanting. Het gaat om de erfgenaam die voortgebracht wordt. En hoe die voortgebracht wordt, ja, dat doet weinig ter zake. Dat is wel minder belang. Nou, dan ga ik eerst verder. Want daarna zijn we bij Jotam en Agas en Ezekias, dat is Hiskia. En dan Manas. U weet toch waarom dat anders geschreven wordt dan in het Oude Testament, die namen? Omdat het ook andere letters zijn. Want de Hebreeuwse en Griekse letters zijn verschillend. De Nederlandse trouwens ook. Toch? Het is een andere taal. Bovendien. Dus dan verandert dan iets. Maar het zijn gewoon dezelfde figuren. Manasse en dan krijg je Amon. En dan komt Josias. Ook genaamd Josia. En daarna krijg je in Juda. Want je bent bij Juda, de 10 stammen zijn hier inmiddels weg, krijg je nog Joas en Joachim. Die worden hier niet eens genoemd, die worden ook overgeslagen. Die zijn trouwens ook maar kort aan de macht geweest. Dat geldt voor Joas en Joachim. En ik heb u verwijzingen gegeven naar 2 Koningen 23, waar het een en ander vermeld staat. Sommige van die dingen gebeuren zelfs binnen 1 jaar, dus dan kan je ze al helemaal overslaan. En hier in Matthäus wordt meteen overgegaan van Josias naar Joachim. Of naar Jechonia, sorry. Van Josia naar Jechonia. Jechonia, Jechonias, heet ook Gonia bij gelegenheid. Die dan weer een zoon was van Joachim. Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. Dat is de wegvoering en ze werden weggevoerd over de Eufraat. U weet toch, ze heten Hebreeën. En in de boeken staat dan, niet in de Bijbel, maar in de boeken staat dan, ze heten Hebreeën omdat ze kwamen van over de Eufraat. Want Heber is ons woord over. En dat betekent ook precies hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde woord, over. Ons woord veer. Van overzet veer. Is hetzelfde als ons woord over. Het is hetzelfde verhaal. Maar de Hebreeën kwamen van over de Eufraat en hier worden ze weer teruggebracht daarover. Maar in ieder geval, u weet hoe het gegaan is, ze zijn weggevoerd naar Babel. En dat is inclusief Gonias, Jechonia, die trouwens maar 3 maanden hooguit koning geweest is. Maar toen maar. Hij leefde nog lang en of hij nog gelukkig leefde in de ballingschap, dat weten we niet. Maar toen maar, hij werd weggevoerd. Dat was het dan. Dan heb je er weer 14 gehad, met weglating van Joas en Joachim. Beslot waren dat ook koningen die in de praktijk een rijk hadden overgedaan aan Egypte, in de hoop dat ze daardoor veilig zouden zijn voor Babel. Hetgeen niet het geval bleek. Dus het waren een soort charlatans eigenlijk, hè? Maar toen maar. En dan staat er, en dit is minder bekend, dan staat er vers 12. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel, ook bekend als Sealtiel. Het zijn gewoon dezelfde medeklinkers. En van klinkers hoeft hij zich niks aan te trekken. Gewon Jechonias Salatiel en Sealtiel. Gewon Zerubabel. Zorobabel heet het dan hier. En zo verder. Maar de situatie is deze. Dat Sealtiel weliswaar geldt als opvolger van Jechonias. Maar hij stamde niet van hem af. Om de eenvoudige reden dat Jechonias geen kinderen had. Of geen kinderen meer had. Dat zou eventueel ook kunnen, maar dat maakt ons niks uit. Van Jechonias wordt Gonia, of hoe die maar genoemd wordt, wordt uitdrukkelijk gezegd. Men ziet die schriftplaatsen die ik genoemd heb, 2 Koningen 24 en Jeremia 22. Van hem wordt uitdrukkelijk gezegd dat hij geen nageslacht zal hebben. Überhaupt niet. Men heeft daaraan gerommeld, aan die uitspraken. Eenvoudig omdat men hier in Matthäus meent te lezen dat Jechonias wel nageslacht had, namelijk Salatiel. Ik heb er geen moeite mee. Ik lees gewoon het Oude Testament. Hij had geen kinderen. Schrijf deze man kinderloos, dat niemand van zijn zaad op de troon zou zitten en de koning zou zijn, enzovoort. Niemand. Toen heeft iemand weer ingelezen dat hij schrijf hem kinderloos, maar hij had wel kinderen, dat was zijn zaad, maar die zouden dan weer niet zitten op de troon. Ja, hoezo? Hij had geen nageslacht. In de Joodse traditie kent men deze lijsten ook. Daar komen ze ook uit. Toch? Wat denkt u dat Matthäus dit vandaan heeft? Of eventueel Lucas? Dit is wel bekend. In de Joodse traditie weet men maar al te goed dat Sealtiel niet een zoon, een kind is, dat wil zeggen niet verwekt is door Jechonias, maar dat hij stamt uit een andere tak van David, de lijn namelijk van Nathan. Dat is de broer van Salomo, uit David en Bathsheba. En hoe wij dat weten? Nou, omdat het in Lucas staat. Dat is de lijst uit Lucas. Die van de afstammelingen. Want kijkt u maar even in de eerste kolom in de lijst van Lucas. Na David. In de rechtse kolom is dat nummer 14. In de linkse kolom is dat nummer 33. Na David komt Nathan, niet Salomo. Daar wordt de lijst van erfgenamen of afstammelingen vervolgd via de anderen. Niet via Salomo, maar via Nathan. De lijst van Salomo sterft namelijk uit met Jechonias. Althans, die houdt daarop. En de lijst van Nathan gaat verder met lui die dan geen koning waren, maar het waren neven, zal ik maar zeggen, of achterneven, of achterneven, hoe je dat maar noemen moet. En daaruit vinden wij dan op nummer 53 Neri, waarna volgt Sealtiel. Dat is Salatiel uit Matthäus 1. En dan Zerubabel. En dan scheiden de lijsten weer. Dan gaat de een verder via ene Johannes en de andere via ene Abiud. Maar dat kun je nou eenmaal krijgen. Maar die lijst splitst zich. Omdat de ene lijst is de lijst van Jozef. En de andere is de lijst van Maria. Hoe die afstamming is. Die stammen dus volgens die lijsten, als je ze vergelijkt, allebei nog van Zerubabel. Maar na Zerubabel stammen ze van twee verschillende broers af. Heb je dat nog? Daar is niks moeilijks aan. Het is trouwens in overeenstemming met structuren die wij uit Genesis kennen. En daarna nog wel vaker in de Bijbel. Aanvankelijk gaat het langs de een, maar het wordt toch de ander. Onder het motto, de eerste zal de laatste zijn en de laatste de eerste. Enzovoorts. Gaat via Salomo? Nee, gaat niet via Salomo. Gaat via Nathan. Heb je dat nog? Dan heb je meteen een decor voor het verschijnsel. Dat als er dan een profeet komt die wat te vermelden heeft over het Davidische koningshuis, over David, dan heet die profeet Nathan. Gek, hè? Terwijl het gaat over de lijn van Salomo, want de profeet heet Nathan. Maar daarna zou de lijn overgaan, naar Nathan. Zie? Nou ja, iets dergelijks heb je met de scepter van Juda ook. Dat staat natuurlijk niet in deze lijsten. Het verhaal van Peres en Zera. Je volgt hem langs de ene, maar op een gegeven moment springt hij naar de andere. Zie? Nou ja. Of dat familierelaties tussen zijn. Ja, ook dat. Want zo vertelt men het binnen de Joodse traditie. Hoe algemeen die is, weet ik ook niet. Maar ik ben hem daar in ieder geval tegengekomen. Dan zegt men, nou ja, die Salatiel, dit wordt de erfgenaam. Want die was dan weer getrouwd met een van de dochters uit het andere huis, weet u wel. En zo wordt hij de erfgenaam van het andere huis. Ze zeggen, ja, dat kan allemaal wezen. Maar je kan gewoon ook helemaal teruggrijpen op David en Nathan en Salomo. Als die ene lijn uitsterft, dan gaat het logischerwijze naar de andere lijn. En als het huis van Oranje Nassau in Nederland uitsterft, dan gaat de erfenis naar het huis van Wiet. In Duitsland. Ja, ik kan het ook niet helpen. Dat stamt namelijk ook van Frederik Hendrik af. Via weer een andere dochter. Ja, zo gaan die dingen. Kijkt u het op televisieprogramma wel eens? De erfenis. Ik heb het een paar jaar geleden één keer gezien. Maar het schijnt dat het weer zo'n reeks volgt. Er is ergens een erfenis bij blijven liggen. Maar omdat men niet weet wie de erfgenaam is, die moet wel ergens zijn, dus blijf liggen. En niemand zoekt het uit, want de erfgenaam zelf weet van niks. En dan heb je lui die zijn door de omroep ingehuurd of zo om dat uit te zoeken. Het is spannend, want dan kom je uiteindelijk bij iemand terecht die van niks weet. En die krijgt te horen dat hij een erfenis heeft van een suikeroom of zo. Uit Canada. In het hartje van Amerika. Maar dat is een ander lied. Zie? Ik vind hem wel mooi. En dan nog wat, dat zeg ik u helemaal gratis. Aan het eind van het verhaal. Want er staat in vers 16. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Waarom staat dat er nou zo? Het antwoord is, de naam van Maria doet hier niks ter zake, want het ging over erfrecht. Dat die naam toch genoemd wordt, dat is omdat dit de geslachtslijn is van Maria. Deze komt bij Maria uit. Jacob gewoon Maria. Maar die trouwde met Jozef. En aangezien het ging om troonsrechten, die worden vererfd via de erfdochter eventueel. Maar die erfdochter, die komt niet op de troon. Dat is de Mosaïsche wet. De troon vererft naar de man van die erfdochter. En die erfdochter wordt dan geacht te trouwen binnen haar eigen stam. Met dank aan de dochter van Zelafiat. En dan erft ze. Maar als het over een troon gaat, die komt bij de man terecht en niet bij de vrouw. En daarom is het volkomen terecht dat de naam Maria genoemd wordt. Want deze lijst die gaat over de afstamming van Maria. Dit zeg ik met nadruk, omdat algemeen wordt het andersom gezegd. Wordt gezegd dat dit de lijst is van Jozef. Omdat het hier ook verder gaat met Jozef. En dat dan Lucas de lijst is van Maria. Maar dat is een beetje raar, want die wordt daar ook niet genoemd. Dat is gewoon omdat men van beide wil weten. Als dit Jozef is, dan is Lucas Maria. En het is zo de traditie ingegaan. Maar ik ben het er helemaal niet mee eens. Dit is de lijst van Maria. De aardigheid ervan is trouwens ook nog. En het is nu toch pauze, dus dat kan ik in de pauze wel even zeggen. Dat volgens de Romeinse traditie, merkwaardigerwijze, de vader van Maria heet. Hoe heet de vader van Maria? Is er niemand Rooms hier? Nou, hoe kan dat nou weer? Joachim. Die naam staat helemaal niet in de Bijbel. En de moeder van Maria heet Anna. Daar hebben we de naam Annemarie. Iemand die Annemarie heet hier? Niemand? Niemand? Daar hebben we de naam Annemarie aan te danken. Serieus, dat is geen flauwekul. Dat is echt waar. Annemarie. Want Anna is de moeder van Maria en die worden alle twee heiligen geacht te zijn. En als je daarna genoemd wordt, dan heb je dus die twee vrouwen die je leven lang voor je gaan zorgen, omdat je naar ze genoemd bent. En als man kan het ook nog dat je Anna Marie heet, hè? Want in Brabant en Limburg lopen nogal wat mannen rond die de naam Marie dragen. Of ze er trots op zijn, nee, het is nooit de eerste naam. Je spreekt ze er niet meer aan, maar een van hun vijf namen. De andere namen zijn ook heiligen, weet u wel. Maarten en Franciscus en zo, zijn populaire, natuurlijk, Godfried. Nou ja, noem maar op. Maar die heet, in de Romeinse traditie, de vader van Maria heet Joachim. Maar als u het mij vraagt, is dat de gewoon een verbastering via weet ik welke taal, is dat de verbastering van Jacob. Hier heet hij Jacob. Jacob gewoon. En dan komt zijn schoonzoon, Jozef. Hoezo Jozef? Nou, de man van Maria. Maar goed, de hele Romeinse traditie kun je natuurlijk gewoon naast je neerleggen. Je er verder niks van aantrekken, vind ik prima. Maar er blijft gewoon staan, Jacob gewoon Jozef, hoezo Jozef? Ja, omdat hij de man is van Maria. Waaruit volgt, dit is de lijst van Maria. En niet van Jozef, als het over afstamming gaat. Maar de erfenis van Maria komt bij Jozef terecht en die draagt dus die titel. Daarmee is verklaard waarom Maria hier ook genoemd wordt. Het is haar lijst, om zo te zeggen. En als u het mij vraagt, die van Lucas is gewoon die van Jozef. Daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Jezus, de wettige zoon van Jozef, van die. En dan krijg je dus die andere lijst. En dan nog een paar losse opmerkingen. In die lijst die we hier hebben in Matthäus hebben we dus koningen vanaf David tot en met Jechonias, 1 vers 11. Wat er verder volgt, stamt niet van die lijn af, maar stamt van Nathan af. Maar wij kennen hen niet als koningen. Zerubabel, Sealtiel, Zerubabel en wat er verder volgt, kennen wij niet als koningen. Niettemin, en ik heb dat van jongs af aan ook niet geleerd, maar niettemin, de Joden kenden tot voor betrekkelijk kort, ik weet niet tot wanneer, het begrip exilarch. Dat kan je gewoon googlen volgens mij. Exilarch. En exil, dat is het woord voor ballingschap. Exile. Buitengeslotenen. En arch, dat is het woord voor eerste. En exilarch is dus het hoofd van het volk in de ballingschap. En de Joden hebben dat de eeuwen door bijgehouden wie dat waren. En eeuwenlang hebben die lui grote invloed gehad op het Jodendom als zodanig. Dat wij dat hier in Nederland, zal ik dan maar zeggen, eigenlijk niet weten, wordt misschien wel veroorzaakt doordat wij in hoge mate slechts kennen de Ashkenazische Joden. Dat is de categorie die uit Oost-Europa komt. Men noemt ze ook wel Pools, omdat ze daar gecentreerd zijn geworden in de loop van de geschiedenis, waar ik het niet over wil hebben. Ik kan u wel zeggen dat de typisch Joodse dracht van die lange zwarte jassen en die hoeden en die pijpenkrullen, dat is gewoon Pools. Dat is Poolse klederdracht. Van huis uit. En je weet hoe dat gaat met mensen die emigreren. Die houden hun eigen tradities in stand, dus de mode verandert niet meer. Maar het is Pools. Alleen wij kennen het als Joods. Nou, toch maar. Maar Ashkenazische, het is niet aardig. Zij vinden het niet aardig als ik het vertel. Maar het algemeen bekend, Ashkenazische Joden stammen in hoge mate af van een Oost-Europees volk, der Chazaren, die collectief als natie, als land, als volk, officieel overgegaan zijn op de Joodse religie. En sindsdien gelden als Joden. Dat wil zeggen dat ze niet van Juda afstammen. Dat vinden ze niet prettig. Dus ik zie nog het gezicht van, hoe heet die man ook weer? Ik ben altijd zijn naam kwijt. Jeroen Krabbe, dank u zuster. Ik heb het al eerder verteld, dus ik hoop dat iemand het roepen zou. Ik zie nog het gezicht van Jeroen Krabbe. Die heeft een expressief gezicht. Het is een beetje een theatrale figuur. Dat heb je als acteur. Toen ik hoorde via een televisieprogramma, hoe heet dat ook alweer? Waar ze iemand zijn afkomst uitzoeken. Toen hij hoorde dat hij dan toch ook Sefardische voorouders had. Dat wil zeggen, dat zijn ook Joden. Wij noemen ze in het Nederlands Portugese Joden. Samenvattend. Dat wil zeggen, Portugese Joden zijn Sefardische Joden. En Sefarad is de Bijbelse naam voor wat wij Spanje noemen. Maar goed, of het Iberisch Schiereiland, maar dat moet ik allemaal niet op ingaan. Maar dat is een Jodendom dat zich verspreid heeft niet noord naar het noorden toe en dan naar het westen, maar dat zich verspreid heeft naar het zuiden toe en dan naar het westen. Dus met name ook in de islamitische landen, in Noord-Afrika, niet in de laatste plaats Marokko. Nou ja, en dan nog een beetje weliswaar aan de noordkant van de Middellandse Zee, maar dan heel zuidelijk. Dus Italië. En dan nog verder naar het westen, natuurlijk Spanje. Heb je dat? De landen net krap rond de Middellandse Zee. Die noemen we Sefardische Joden. Hebben ook een andere Joodse traditie. Ze hebben een ander programma voor het lezen van de Bijbel. Spreken het Hebreeuws ook anders uit. Met name de klinkers. Dat is echt waar. Spreken een andere taal. En die zijn Sefardisch. Maar die exilarchen, die kennen wij hoofdzakelijk, of die waren er in principe onder de Sefardische Joden, die wel worden geacht van Juda of van het Bijbelse Joodse volk af te stammen. En dat is bij Ashkenazische Joden in hoge mate twijfelachtig. Begrijp je me goed, ik heb er niks tegen. Mij maakt het niks uit, ik kan er makkelijk over praten. En bovendien ben ik van mening dat als iemand zich Joods noemt en zich Joods gedraagt, ongeacht wat dat is, want dat weten zij zelf ook niet goed, dan zijn ze ook voor mij een Jood. En volgens mij voor de Heer ook. Ik bedoel, ook volgens de Bijbel. Want dat weet iedereen die de Bijbel leest of bestudeert. Als de Bijbel spreekt over de Joden, dan gaat het ook niet over genetica. Dan gaat het over religie. Ze zijn Joden omdat ze Joods religieus zijn. Vandaar dat de Joodse identiteit een omstreden begrip is. Maar dat vertel ik u zo vaak. Omdat een groot deel van de Joden, of van degenen die zich Joden noemen of daarvoor door willen gaan, helemaal niet religieus zijn. En dat geldt zeker voor de tegenwoordige Joodse staat. Want officieel en met grote nadruk is dat een seculiere staat. Neemt niet weg dat de religieuze Joden een belangrijke stem hebben daar. Omdat het land anders helemaal onbestuurbaar is. Maar het is een minderheid. Maar officieel, het land is een seculiere staat. Het is ongelovig socialistisch, van oorsprong zelfs communistisch. Dus ja, ik heb er dus ook moeite mee om dat dan het uitverkoren volk te noemen. En ik ben ook van mening dat het ten onrechte de Bijbelse naam Israël geclaimd heeft. Maar ja, dat neemt niet weg. Ik zeg het vanwege de omstandigheden nu. Het is, wat is het, september, oktober is het al, nee, 2024. Zeg het er maar bij. Kan je dat later nog eens nazoeken. Zeg het er maar bij. Ik gun de Joden, gun ik van harte, eerlijk waar. Ik gun ze van harte hun eigen staat in wat Palestina heet van oudsher, al vele eeuwen enzovoort. En dat ook op reguliere wijze verkregen is. En waardoor op reguliere wettige wijze een staat is uitgeroepen. Dat wordt nu achteraf ontkend, maar er wordt zoveel ontkend. Dus ja, ik zit erin. Ik gun het ze van harte. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het een levensgevaarlijk land is, omdat het zijn inwoners opeet. Zei de profeet, staat in de Bijbel. Omdat het land officieel van de Heer is. En die heeft dat volk wat officieel van hem was uit het land gezet, omdat het volk van de Heer niks wilde hebben en niks wilde weten. En als het dan toch in ongeloof dat land claimt en daar gaat wonen, wat ik ze van harte gun, dat meen ik, dan moet ik er wel bij zeggen dat men daarmee wel als natie het oordeel des Heren over zich afroept. En dat staat gewoon in de Bijbel. Dus ik kan het niemand adviseren, ook de Joden niet, om zich daar te vestigen. Zie? Maar wat ik nu zei geldt natuurlijk net zo goed voor degenen die zich nou voor Palestijnen uitgeven. Ook een zelfbedachte identiteit die niet bestaat, maar toe maar. Want die hebben net zo min recht om in het land te wonen. Niemand heeft het recht om in het land te wonen. Wij waarschijnlijk, maar wij hebben er geen belang bij. Omdat wij een beter vaderland verwachten. Dat is Hebreeën, wat was het, 11. Hebben we nog tot zover? Het zijn moeilijke dingen misschien, maar toch, zo moeilijk is het niet. Nou ja. Maar exilargen, dat wil zeggen opvolging, dat zijn dus afstammelingen van David. Erkend afstammelingen van David. Die families bestaan tot vandaag. Alleen het begrip exilarg betekent in de praktijk niks meer. Dus het is verdwenen als het ware. Maar zoek dat maar eens op, dat begrip. Dat wil zeggen, dat waren opvolgers van Jechonias, maar ze stamden niet van hem af. Waar ze dan wel van afstamden? Nou, van Nathan. En misschien moet je dus Jozef rekenen als exilarch. Maar ja, die was niet in ballingschap, want die was teruggekeerd, zijn familie was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Maar u weet hoe goed het was. Wij hebben het over de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Maar de meerderheid is niet teruggekeerd. De 10 stammen sowieso niet, op een enkeling na. De 2 stammen een minderheid. En dat wordt in ieder geval nog, ook nog bewezen. Want je hebt natuurlijk ook een telling in de Bijbel. Die lijkt me ook duidelijk, ook bij Ezra, Nehemia enzovoort. Maar het wordt in ieder geval bewezen door de geschiedenis van Esther. Want die vindt plaats in het Medo-Persische Rijk. En dat betekent dus dat de Joden al lang toestemming hadden om terug te keren naar, hoe heet het land, naar Canaan. Dat weet u toch? Het Babylonische Rijk werd opgevolgd door het Medo-Persische Rijk. En Kores de Perziaan, heet hij in de Bijbel, de eerste koning van het Persische Rijk, gaf ogenblikkelijk in 536 voor onze jaartelling officieel de toestemming aan de Joden, aan de Israëlieten ook trouwens, heb ik begrepen, maar die wilden niet. Maar ze kregen toestemming om terug te keren naar Judea, Galilea, Samaria of hoe het maar heet. Maar ze deden het, is maar een minderheid die terugkeerde. Zie je? Dus die exilargen moet je dus ook inderdaad zoeken onder de Joden die gewoon in de ballingschap in Perzië gebleven zijn. En daarna kom je vanzelf terecht in het Parthische Rijk. Het grote rijk in het oosten daar. Waarvan de magiërs, de magistraten uit Matthäus 2 deel van uitmaakten. En de kans is groot dat dat dus ook exilargen waren. Dat wil zeggen afstammelingen van David. Die onderlinge uitmaakten wie de erfgenaam zou zijn van David misschien. Maar in ieder geval wie de troon zou hebben over het Parthische Rijk. En los daarvan, maar ik moet het er nou nog niet over hebben. Maar het Rijk van Parthië, dat is hetzelfde als Brittannië hoor. En als Parat, maar dat was Carthago. Dat is de naam Brit. Dat is het woord voor verbond. En als het een volk is, Britann, dan is het het verbondsvolk. De Parten waren de erfgenamen van het verbondsvolk, namelijk van Israël, in de ballingschap. En daar kwamen mensen vandaan en zeggen, waar is de geboren koning der Joden? Hebben we die nog? Maar goed, hebben we het later nog een keer over. Wel twee keer misschien wel. En nog iets wat ik dan nog toch even genoemd wil hebben, waarvan ik veronderstel dat u dat allemaal wel weet, maar ik meld het toch maar even. Die hele koninklijke afstamming van Jezus, gezegd Christus, kent twee aspecten. Kortom, hij heette de Zoon des Mensen. Dat is gewoon de titel Ben-Adam. Uit bijvoorbeeld Psalm 8, dan wel Daniel 7. De mensenzoon, de zoon des mensen. Er staat niet mensen, er staat Adam. Het is de zoon van Adam. En via de Septuagint wordt het dan Anthropos, maar dat is het woord voor mens. Maar dan nog, dat berust op een verkeerde vertaling eigenlijk. Het is gewoon zoon van Adam. En de zoon van Adam, de zoon des mensen, zei de zoon des mensen, want hij gebruikte niet het woord ik, maar in dit geval gebruikte hij zijn titel. Hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Om gediend te worden zou betekenen dat hij zou gekomen zijn om zijn koningschap op te eisen. Met dank aan Psalm 2. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar hij heeft nog niet geëist. Hij kwam wel, maar hij heeft niet geëist. Want hij was niet gekomen om gediend te worden. Hij zei tegen Pilatus, die ernaar vroeg. Hij zei, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Heb je dat? Met twee varianten. Nu is mijn koninkrijk vandaar. En straks in de toekomst is mijn koninkrijk alsnog van hier. Vul hem maar aan. Lees hem maar een paar keer. Wat is het? Johannes 19, geloof ik. Daar in de buurt. Doe maar. Maar hij zei, ik ben gekomen, de zon is mensen gekomen om te dienen. Wat hij namelijk gedaan heeft, nee, ik zal het anders zeggen. Zijn koningschap berust primair op zijn erfrecht. En zijn erfrecht berust dan weer vervolgens op zijn afstamming. Dat is niet doorslaggevend natuurlijk. Want vaders hebben dus soms meerdere zonen dan één. En dan wordt het toch een kwestie van wie in aanmerking komt of niet. Volgens het oordeel van de vader. Gaat per testament, van oudsher, in de Bijbel ook. En soms schrijft de Heer in. En zegt, nee, die niet, maar die andere. Dat kan allemaal. Maar dat is koningschap. Maar op diezelfde grond berust ook het losserschap. Is dat een nieuw woord? Losserschap? Nou ja. Dat de Heer de verlosser is die komen zal. Nou ja, dat staat in Jesaja bijvoorbeeld. Hè? De verlosser. De heilige Israëls. Of gewoon de losser. Want wij zijn geneigd het soms zo uit te drukken. Door de Statenvertaling komt dat. Zijn losserschap berust op precies dezelfde grond. Dat wil zeggen, het is officieel het hoofd van de familie die recht heeft op het koningschap. Als de familie ontaard is in een volk, zal ik maar zeggen. Nou ja, oké. Uitgegroeid is tot zo'n menigte dat het een volk is of genoemd kan worden. Dan is het hoofd van de familie, de pater familias, is dan de koning van het volk. Zo werkt dat. Maar op precies dezelfde grond, de paterfamilias is niet alleen de koning, maar ook de eerste losser. Nee, ook de eerste koning, maar de losser. Dat wil zeggen dat hij het recht heeft, zo wordt het in de Mosaïsche wet uiteengezet. De losser heeft het recht om de familie of leden daarvan in rechten te vertegenwoordigen. Dit is een juridische term al. Maar het betekent gewoon dat als iemand uit de familie een schuld heeft, heeft de losser het recht om die schuld te betalen. Dat geldt niet alleen voor het, laten we zeggen, economisch recht, maar ook voor het strafrecht. Dat wil zeggen, als iemand uit de familie een straf krijgt ergens voor, door de rechter, dan heeft de losser, het hoofd van de familie, het recht om dat familielid te vertegenwoordigen en dus die straf op zich te nemen. Heb u dat? Dat hoofd van de familie is dus de personificatie van de hele familie. En daarop berust het losserschap van de Heer Jezus Christus. Het was niet maar een voorbijganger of de zoon van een timmerman uit Nazareth, die dan zegt, oh, hebben jullie een schuld? Nou, dan zal ik die wel betalen. Oh, ben je dus doodschuldig? Nou, dan sterf ik wel voor je. En ook voor jou, en ook voor jou, en ook voor... Oh, dat kan toch niet? Zo gaat het toch niet? Nee, maar zo ligt het ook niet. Hij kan dat en heeft dat recht volgens de wet om dat te doen, omdat hij het hoofd is van de familie en dus de verantwoordelijkheid draagt voor de hele familie. Gek genoeg, wij in ons Nederlands staatsrecht hebben we het zo geregeld dat als de koning een misstap begaat, dan is de regering, de ministerraad of wie het maar zijn, die is verantwoordelijk. En de koning is vrijgesteld. Het had andersom gemoeten. Of de koning daar blij mee geweest zou zijn, dat weet ik ook niet. Maar ja, we hebben daar toch niks over te zeggen. Maar het had andersom gemoeten. Dat de koning garant staat voor zijn volk. Heb je dat? Dat is ook het idee van de kampioen. Kent u dat begrip, de kampioen? Goliath, de Filistijn, de Palestijn, de Filistijn, was de kampioen van zijn volk. Hij vertegenwoordigde het volk. En het idee was dat niet de volken of de legers tegen elkaar zouden vechten, maar dat alleen hun beide kampioen tegenover elkaar zou staan. Mel Gibson? Nee? Oh. Nou ja, zoiets. Dat soort films krijg ik altijd in gedachten. Dat schiet me die naam zelfs spontaan te binnen. Maar goed. Weet je wel, één staat voor het hele volk en blijft het volk op de achtergrond. En die twee vechten het dan samen uit. Er komt gewoonlijk ook alweer niks van terecht, natuurlijk. Maar zoiets. Dat is het eigenlijk. En dat is de Heer Jezus, waaruit een heleboel andere dingen ook nog volgen. Ik zeg liever, waaruit met terugwerkende kracht een boel andere dingen ook nog bewezen worden. Namelijk dat heel de mensheid, alle mensen, van Adam afstammen. Want als dat niet zo zou zijn, zou Jezus niet de verlosser kunnen zijn van al die mensen. Omdat hij simpelweg niet het recht heeft om anderen te vertegenwoordigen dan diegenen die van Adam afstammen. Van wie hij de erfgenaam en het hoofd is. Hebben jullie dat nog? Je kan het nog uitbreiden, maar dan wordt het misschien wat moeilijk. En zo laat op de avond is dat geen aardige discussie meer. Maar je kan het nog uitbreiden door te zeggen dat hij ook garant staat voor heel de schepping. En daarom komt er een nieuwe schepping, wordt de oude weg gedaan. Ja, hoe dat werkt, weet ik ook niet, eigenlijk. Maar het gebeurt wel. En Christus is niet maar de eersteling van een nieuwe mensheid, maar hij is ook de eerstgeborene van een hele nieuwe schepping. Geen veronderstel dat hij toch betrokken geweest is op een of andere manier in het scheppingswerk. Ik gebruik de term nou maar heel algemeen, want ik kan het ook niet uitleggen. Het is ingewikkeld. Maar doe maar. En voor ons is het misschien ook van minder belang. We weten toch dat het gebeurt. Maar kijk, dit alles wat ik u nu vertel is natuurlijk toch de hele achtergrond van het optreden van de Heer Jezus. Wie is die man? Ja, nou weet u dat nou. De zoon des mensen, de zoon van, dat staat hier dan niet, maar het wordt geïmpliceerd. De zoon van David, de zoon van Abraham. De erfgenaamde, want als het wat betekent, dan betekent het dat die erfgenaam is van de belofte aan Abraham in verband met zijn zaad. Waarvan wij later lezen in Galaten 3, het welk is Christus. Dus inderdaad, in hem worden de beloften aan Abraham vervuld. Maar vervolgens ook de erfgenaam van de belofte aan David. En dat ging ook over David en zijn zaad. En in Handelingen 2 zegt Petrus, dat is trouwens, ja, Handelingen 2 zegt Petrus dat David, Psalm 16 schreef, in het besef dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om die op zijn troon te zetten. Ik citeerde hem uit Handelingen 2, vers 30. Kortom, in verband met het zaad van David staat dan toch vast dat dat betrekking heeft op de komst van Christus uit het zaad van David. Begrijp me niet verkeerd, als je de beloften aan David leest, dan staat erbij dat het wel degelijk ook van doen heeft met diverse generaties die uit hem zouden voortkomen, na hem. Zodat het gaat over Salomo en Rehabiam en wat er maar verder volgt. En wellicht achteraf blijkt ook Nathan en wat er verder volgt. Maar het neemt niet weg dat in essentie het een en ander dan toch moet leiden tot de komst van de Messias Christus. Nou, hier is hij dan. Uit het zaad van David, of het zoon van David en als zoon van Abraham. En dan moet ik er nog wat bij zeggen, want u wordt geacht die lijst nog even te zien. Dan zult u in de rechtse lijst zien, die van Matthäus, zult u zien dat die lijst aan het eind terechtkomt bij Jezus. Maar dat is de 13e uit de reeks van 14. En daarna Christus, maar dat is de 14e uit de reeks. Ik heb er nooit wat anders van kunnen maken. Ik heb mijn best gedaan om Jezus en Christus hetzelfde nummer te geven, hetzelfde rugnummer om zo te zeggen, is me niet gelukt, want dan komt het niet uit. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Christus de erfgenaam is van Jezus. Want zoals het met al die lui uit die lijst gaat, ze zijn overleden, ze zijn gestorven. En daarna worden ze opgevolgd door een volgende generatie. En dat is ook wat met Jezus gebeurd is. Die is gestorven, heeft de oude mens afgelegd. Ik citeer dit even vrij uit, in ieder geval uit de Efezebrief, uit de Efeze 4, maar eventueel uit Colossense. Hij heeft afgelegd aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoort. En daarna wordt hij opgevolgd door de meest directe naast dan wel nabestaande. En dat was ook Jezus, maar dan in zijn hoedanigheid van de Christus. De opgestane uit de dood. En dat wordt er dan ook in het algemeen steeds bijgezegd. Als over Christus gesproken wordt in wat er nu verder volgt. Met name in de brieven en in openbaring. Is het degene die God heeft opgewekt uit de dood. En gesteld heeft aan zijn rechterhand. En alle dingen aan zijn voeten heeft onderworpen. Enzovoort. En die dood geweest is en hij leeft tot in alle eeuwigheid. En heeft de sleutels van de hel en de dood. Kortom, de opgestane. Met andere woorden, indien wij, ik citeer 2 Korinthe 5. Indien wij Jezus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dat wil zeggen, wij zijn niet maar verbonden met Jezus die wij kennen van zijn omwandeling op aarde. Wij zijn verbonden met de opgewekte uit de dood. Degene die gezet is aan de rechterhand Gods. Zie. En dit bevestigt dus wat we elders gewoon leerstellig uiteengezet vinden. Namelijk dat Jezus de Christus werd bij zijn opstanding uit de dood. En dat dat de bedoeling was en dat erop geanticipeerd wordt. Ja, dat is zo. En dat het andersom ook werkt, retrospectief, dat Jezus in zijn omwandeling op aarde aangeduid wordt als de Christus, dat is ook zo. Maar officieel werd hij de Christus bij zijn opstanding. Heb je dit nog? Wat ik nu? Ik ben het eind van de avond, dus ik zeg dat heel vlot, heel snel. En we hebben het er later toch nog wel een keer weer over. Maar op aarde was hij Jezus en hij zou de Christus worden. Zie. En als achteraf over hem geschreven wordt, dan heet hij Christus in zijn omwandeling op aarde. Ja, maar toen was hij nog niet de Christus. Moest dat nog worden. En dat is heel normaal taalgebruik, hoor. Daar is echt niks tegen in te brengen. Of het onnauwkeurig is, nee, het heeft met een bedoeling dat het zo geschreven wordt en met respect en alles wat erbij hoort. Ook van mijn kant, maar op aarde was hij de vernederde, onder de engelen gesteld enzovoort. En hij werd nog verder vernederd, namelijk door de, of tot de dood, ja, de dood des kruises. Zie. En daarna en op daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hem daarmee gesteld tot Heer en tot Christus. De Bijbelse zin is daar echt niks op aan te merken. Je kan hooguit vallen over het idee dat termen met terugwerkende kracht gebruikt worden of vooruitgrijpend, anticiperend op het volgende. Dat kan, maar zoals gezegd, daar is niks moeilijks aan. Ja, nee, ik heb altijd voorbeelden bij de hand van. Weet u nog dat koning Willem-Alexander in de tijd in Leiden studeerde? Jawel, maar hij was geen koning. Maar het was wel zo. Maar hij die nu de koning is, studeerde in de tijd in Leiden. Vroeger zei ik dan, u weet er nog wel dat koningin Beatrix in de tijd op 18-jarige leeftijd Suriname en de Antillen bezocht. Ja, ik herinner me dat nog, inderdaad. Alleen, ze was geen koningin. Ze was kroonprinses. Maar zij die daarna koningin was, bezocht in de tijd, enzovoort. Nou ja, en vooruitgrijpend, anticiperend kan dat ook. Is dat de Christus? Ja. Maar wacht nog even, want hij moet nog wat gaan. Of is dat de Christus? Ja. De Zoon van de levende God? Ja. Maar hou je mond, zei de Heer toen in Matthäus 16. Zeg het niet. Hij beval hen scherpelijk dat ze hem niet zouden openbaar maken. Maar ze deden het toch. Enzovoort. Het is heel normaal, er is geen enkele moeilijkheid aan of zoiets. Gewoon blijven bij wat de Bijbel zegt daarover. En bovendien, het boek des geslachts van Jezus Christus, het impliceert dat de afloop van het verhaal vaststaat. Ook voor de lezer. Het is niet een spannend verhaal en uiteindelijk wordt Jezus de Christus. Het afloop staat van tevoren vast. Jezus is inmiddels de Christus en nu wordt verteld hoe het allemaal zo gekomen is. En hoe hij geworden is tot erfgenaam definitief. En daarmee laatste van David en Abraham. Het zaad Abrahams en het zaad van David enzovoorts. Maar goed, we laten het daarbij. Meer daarover de volgende keer. En we zullen de Heer dankzeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank. Dat we hebben dit woord dat zeer vast is, wat u ons hebt nagelaten. Dit woord waarin u zichzelf aan ons openbaart in de gedaante van Jezus, gezegd de Christus. We danken u dat wij ook de juridische grondslag mogen leren verstaan van hoe onze zaligheid tot stand gekomen is. Dat dat niet slechts een kwestie is van iets door de vingers zien, maar dat het berust op juridische grondslag. En dat onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen eenmaal door de kruisiging van onze heiland. Maar we danken u dat wij inmiddels mogen leven als eerstgeborenen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Dat wij wedergeboren zijn door de opstanding van Christus. En mogen uitzien naar die onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die u voor ons bewaart. Daarom zijn we ook dankbaar dat we hier mochten zijn. Om uw woord te openen, te midden van een volstrekt chaotische wereld. Om onze hoop en verwachting te bouwen op uw geopenbaarde woord en wil. En onze hoop te vestigen op de vervulling van al uw beloften. Wees u dan ook ons nabij. Om Christus wil. Amen.